De schriftlezing voor deze morgen is uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel naar het evangelie van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk vanaf vers 15 tot en met 31. Johannes 14, vers 15 tot en met 31. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst die wij met de hulp des Heren willen bespreken is het 16e en het 17e vers, Johannes 14, vers 16. En ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En 17, namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Wij willen spreken over de trooster wil bij u blijven. En dan één, Jezus gebed om de trooster. Twee, het werk van de trooster. En drie, wat houdt de komst van de trooster in voor de kerk? Dus de trooster wil bij u blijven. Jezus gebed om de trooster. Het werk van de trooster. En drie, wat houdt de komst van de trooster in voor de kerk? Gemeente, vandaag en gisteren herdenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Die uitstorting was al een aantal keren beloofd. Bijvoorbeeld in Handelingen 1, vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. We zien dat ook in het Oude Testament al in Jesaja 44, waar de profeet mag getuigen, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Vandaag willen we stilstaan bij wat Jezus aan de discipelen beloofd had toen zij bijeen waren voor het Pascha en de instelling van het heilig avondmaal. En het was in Johannes 14, vers 16 en 17, waar gesproken wordt over dat de andere trooster gegeven zou worden. De geest der waarheid, die bij hen zou blijven tot in eeuwigheid. In vers 16 vinden we terug dat Jezus de Vader zal bidden om een andere trooster. Hier is sprake van de goddelijke drie-eenheid. In de Heidelbergse catechismus, zondag 20, daar vinden we een antwoord op de vraag: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord luidt daar eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Hier hoort u het antwoord van een mens die gelooft dat hij met een drie-enig God verzoend is. Gelooft u het ook? Het is God de Vader die eeuwig is. En God de Zoon die door de Vader van eeuwigheid is gegenereerd. En de Heilige Geest die uitgaat van God de Vader en God de Zoon. Als we spreken over de goddelijke drie-eenheid, dan kunnen we ook zeggen dat het God de Vader is die verkiest, God de Zoon die de verlossing verwerft en God de Heilige Geest die de verlossing toepast aan de ziel. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn drie personen en toch één God. En zoals ik al gezegd heb, elk van die drie personen is God. Daarnaast heeft Jezus nog twee naturen. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur. De Jehovah-getuigen leren dat de Heilige Geest geen persoon is, maar alleen een kracht. Alleen dat is in strijd met het woord van God. Want Petrus zegt tegen Ananias en Safira dat hij en zijn vrouw tegen de Heilige Geest gelogen hebben. En even later dat zij tegen God gelogen hebben. Hieruit blijkt dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is, want tegen een kracht kunt u niet liegen, maar ook God. Er zijn meer bewijzen dat de Heilige Geest een persoon is en deel is van de goddelijke drie-eenheid. In Handelingen 13, vers 23, diende en vaste zij de Heere, en dat zijn de voorgangers van die grote plaats Antiochië, van die grote gemeente daar. En toen dat gebeurde, toen begon de Heilige Geest te spreken. Zondert mij af, beide, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Gemeente, wat is het toch een wonder dat de goddelijke drie-eenheid het totale werk van zaligmaken van eeuwigheid heeft uitgedacht en in de tijd uitgewerkt heeft voor mensen die het moeten belijden het alles verzondigd te hebben. In dit gedeelte spreekt Jezus tot zijn discipelen om hen te troosten voor alles wat er gaat komen, wat er gaat gebeuren. Want het zal niet lang meer duren voordat zij Jezus gaan verliezen. Eerst gearresteerd en even later aan het kruis gestorven is. Dat hij er niet meer was voor hun ervaring. Het gedeelte van vers 15 tot en met 29 begint met: indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En dan gaat het verder in vers 29, daar staat: en nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Als u dit ziet, dan ziet u dat het doel is dat deze discipelen het geloven. Ze horen hier al een belofte voor de dagen dat zij Jezus kwijt zullen zijn na zijn dood. Er wordt nu al gezegd dat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Zo wordt de Heere meer, zo werkt de Heere meer, dat u vertroost wordt voordat er iets gaat gebeuren. Dat moeilijk is voor u of zwaar om te dragen. Dat de Heere eerst vertroost. Het gedeelte begint met een voorwaarde dat Jezus de Vader zal bidden. Zo gij mij lief heeft, bewaart mijn geboden. U begrijpt wel dat onze zonden de gebeden kunnen verhinderen. Dat is ook bijvoorbeeld als wij met anderen in onmin leven. En dan willen we letten in de eerste plaats op Jezus belooft te bidden. Hier bidt Jezus tot de Vader of hij een andere trooster zal geven, opdat hij bij u blijven tot in eeuwigheid, tot in der eeuwigheid. Als Jezus vraagt, is dat altijd in overeenstemming met de Vader. Want Jezus is gekomen om in alles de wil van de Vader te doen. Jezus was de Christus, de gezalfde van de Vader, om de Messias te zijn. Zij, de discipelen, hebben het maar ten dele begrepen, ondanks dat ze wel eens beleden hebben dat Jezus de Christus was. Jezus is gekomen om zich te geven als een rantsoen voor de zonde van zijn kerk. Hij is gekomen om te zoeken en te zaligen datgene dat verloren was. En daarvoor heeft hij gepreekt: bekeert u en gelooft in mij. Hij heeft zieken willen genezen en doden opgewekt, met de bedoeling dat de mensen zouden zien dat hij van God gezonden was, om de armen het evangelie te verkondigen, om blinden het gezicht te geven en gevangenen in de vrijheid te stellen. En daarvoor heeft Jezus zijn discipelen geroepen en voorbereid. Ze hebben zijn prediking gehoord, zijn wonderen gezien. Ze zijn zelfs uitgezonden geweest om te preken dat het koninkrijk der hemelen gekomen was, en om wonderen te doen. Ze werden voorbereid om straks apostel te worden, want ze zullen de opdracht horen: gaat heen en verkondigt het evangelie aan alle creaturen. Maar het was nog niet zo ver. De Heere was nog met hen. Hij heeft hen onderwezen, vermaand, maar ook getroost. Jezus heeft hen aangekondigd dat hij moest lijden van de overpriesters en de ouderlingen, gekruisigd worden, sterven, maar heeft hen ook aangekondigd dat hij nu na drie dagen weer zou opstaan. Ze hebben het niet begrepen, want toen zij op weg waren naar de Olijfberg, waar Jezus op zou varen ten hemel, kwamen ze nog weer met de vraag: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk weer oprichten? Jezus bidt om een andere trooster. Hij bidt om de Heilige Geest, die hier genoemd wordt de trooster. Een andere trooster is niet iemand van buiten God. Nee, want deze trooster is de andere persoon van de goddelijke drie-eenheid. Deze trooster was de Heilige Geest, die uitgestort zou worden met Pinksteren. Is de Heilige Geest pas toen begonnen met zijn werk op aarde? Nee, in het Oude Testament lezen we er al van in Genesis 1, dat de Geest Gods op de wateren zweefde. De Heere vroeg aan de profeet Jesaja in Jesaja 6 vers 8, wien zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Het is de apostel Paulus die in Handelingen 28 getuigt dat deze woorden van de Heilige Geest waren. Jezus bad tot de Vader. Jezus was God de Zoon. Die bad om een andere trooster voor de discipelen. De andere trooster is de Heilige Geest die uitgaat van zowel God de Vader als God de Zoon. Hier bad Jezus tot de Vader. Waarvoor? Wel, Jezus moest eerst lijden en sterven, geofferd worden om te betalen voor al de zijnen, voordat hij het kon uitroepen dat het volbracht was. Hij moest eerst de gevolgen van de zonde van zijn kerk dragen, waarvoor hij leed. Het hield ook in dat hij moest sterven en begraven worden. Het behoorde alles nog tot zijn staat van vernedering. Die waren nodig voordat Jezus Christus opgewekt kon worden en ten hemel varen. Hij zou ten hemel varen om daar te bidden voor zijn kerk, maar ook om haar te leiden en te beschermen. Zijn hemelvaart was nodig voordat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest konden uitstorten op zijn apostelen en op de gelovigen die daar waren op aarde. Laten we zien wat het werk van de Trooster, de Heilige Geest, de Geest der waarheid zou zijn. Het tweede, de Trooster, de Geest der waarheid, de Heilige Geest. Wat is het werk van de Heilige Geest? Hier in Johannes staat Trooster. Het Griekse woord is parakletos. Het betekent geroepen worden om iemand te helpen en bij te staan in het pleiten voor hem of voor haar in het gebed. Het wordt in Romeinen 8, vers 26 beschreven. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is de Heilige Geest die de gelovigen in zijn zwakheden te hulp komt. Hebt u het wel eens ervaren, toen u niet meer wist hoe te bidden en wat te bidden? De Heilige Geest gaat de ziel in al de waarheid leiden. Johannes 16 zegt, Hij, de Heilige Geest, zal u in al de waarheid leiden, want Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. En de toekomende dingen zal Hij verkondigen. Hieruit blijkt dat de Heilige Geest nodig is om ons te leiden in het woord, opdat we het woord gaan verstaan zoals God het bedoelt. Het is de Heilige Geest die het uit Christus neemt om het door te geven aan zijn kinderen. Het is de Heilige Geest die de gelovigen onderwijst in de kennis van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons bekend maakt met het evangelie van Christus. Het zijn de weldaden van Christus die Christus verdiend heeft, die de Heilige Geest bekend maakt aan zijn kinderen en toepast aan hun zielen. Hij zal ook de belofte geven van Christus, die hij voor zijn kerk verworven heeft. Galaten 4, vers 6, getuigt, dat is de Heilige Geest, die als onderpand in uw harten u verzekert van deze genadige aanneming tot kinderen en van de erfenis die de kinderen toekomt. Het is dan, wanneer de wedergeboorte de ziel levend gemaakt heeft en waar de Heilige Geest intrek neemt om nooit meer weg te gaan. Het is de Heilige Geest die de gelovigen heeft verzegeld en het onderpand des Geestes in hun harten heeft gegeven. De Heilige Geest is uitgestort. Een van de weldaden die de kerk ontvangt, is dat de Heilige Geest in hen woont en blijven zal als onderpand van de gehele erfenis, de zalving, verzegeling en onderpanding dienen tot hetzelfde doel. Onder de verzegeling van de Heilige Geest wordt verstaan dat de belofte van de vergeving van onze zonde, van onze aanneming tot kinderen en van onze eeuwige erfenis door het evangelie en door het gebed, door het geloof, worden toegeëigend. Het houdt in de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons, naar de mate dat dit geloof meer en meer geschonken wordt en het zegel van de Heilige Geest daarop gedrukt wordt, zal de ziel door goddelijke inspraak God als onze Vader durven aanroepen. De Heilige Geest geeft te bidden of helpt daarin. De Heilige Geest gaat ons leiden in het gebed. Het is dan, zo wordt het wel eens gezegd, dat het gebed verder gaat dan het plafond. Er komt geloof in mij. Ze krijgen dan te geloven dat de Heere ervan af weet. Dat de Heere de zaak van het gebed overgenomen heeft. Als de Heilige Geest bidt voor iemand, gaat dat samen met de werking van het geloof. Het wordt gelovig bidden door de Heilige Geest. Kent u dat gebed? De trooster wordt hier genoemd de Geest der waarheid. Het is de Heilige Geest die de gelovigen verlicht en laat zien dat het woord de waarheid is. De Heilige Geest gebruikt daarvoor vaak het lezen van Gods woord of de prediking. Wanneer de Heer door de Heilige Geest in de ziel gaat werken, gaat de ziel het woord meer en meer verstaan. De ziel wordt door de wet overtuigd en ontdekt aan zijn zonde en schuld. De overtuiging is een werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld wat ik wel eens gehoord heb van iemand die kreeg die woorden: schik u om God te ontmoeten. En de Heilige God, en wie zijn wij? Een verloren zondaar in onszelf. Het is de Heilige Geest die de ziel troost door een belofte uit het woord aan de ziel toe te passen, opdat de ziel dat gelooft en weet dat die belofte voor hem of voor haar is, opdat ze weer moed krijgt, hoop en verwachting. Tijdens Jezus' omwandeling heeft Jezus mensen ontmoet, bekeerden en onbekeerden, levende zielen en dode zielen, zielen die hem lief hadden of die hem verachten. Ook die. We willen nu stilstaan bij de vraag over de Geest der waarheid. De Heilige Geest die zich aan iedereen openbaart, gelovigen en ongelovigen. Sinds de zondeval is de relatie met God verbroken. Het betekent dat we geestelijk dood zijn geworden. Het gevolg is dat wij ook doof en blind geworden zijn in geestelijke zaken, in het woord en in wat God doet en werkt. Een voorbeeld is Paulus voor zijn bekering. Hij kon vele hoofdstukken letterlijk citeren uit het Oude Testament. Maar hij was zo blind dat hij meende goden een dienst te doen door christenen te arresteren en te helpen doden. De wereld zijn zij die God niet kennen, omdat er dan geen plaats is voor Christus en voor het werk van de Heilige Geest. Van nature is er niemand die God zoekt of die naar God vraagt. Zij zijn onwedergeboren en gevoelen de werking van de Heilige Geest niet. De Heidelbergse catechismus zegt dat we van nature God en onze naaste haten. Wat zegt vers 17 van de discipelen en van alle die de Heere vrezen? Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Hier wordt gesproken van de Heilige Geest. Vanaf het moment dat een ziel wederom geboren wordt, is de Heilige Geest in hem. De Heilige Geest gaat de ziel inleiden in de kennis van de waarheid. Dan bedoelen we dat die plaats heeft gemaakt voor Christus door de ontdekking van zonde en schuld in hen te werken. Dan komt er ook een moment dat Jezus Christus zich aan zo'n ziel gaat openbaren als de ene zaligmaker voor verloren zielen. En dat gebeurt nog steeds. De Heilige Geest werkt dan geloof in hem, dat Jezus Christus voor hem vergeving van zonden verworven heeft en dat hem de gerechtigheid wordt toegerekend. Hij mag weten dat de gerechtigheid van Christus hem toegerekend wordt. Al deze zaken worden door de Heilige Geest toegepast aan het hart, dat hij in en door het geloof mag weten dat Christus voor hem verzoening heeft aangebracht en dat de Heilige Geest dat in hem werkt en in hem blijft om iedere keer weer opnieuw hem te onderwijzen in het woord. Het gaat samen met een verlangen om daar te zijn waar Christus is, alles en in alle. Dat is na ons leven. Ze zijn bedorven voor de wereld, dat is al in de tijd. En hebben verlangen ook hier om daar te zijn waar God van God gehoord wordt. Of waar van God drieënig gesproken wordt in zijn huis en ook onderling. Drie, de geest der waarheid uitgestort met Pinksteren. Gemeente, het was op Pinksteren dat de belofte des Vaders vervuld werd. Plotseling, toen de 120 discipelen in de opperzaal waren, in het eendrachtelijk gebed, toen werd de Heilige Geest uitgestort. En alle werden vervuld met de Heilige Geest. Het ging met tekenen gepaard. Zoals dat ze hoorden uit de hemel een geluid, gelijk een geweldig gedreven wind, die het hele huis vervulde. Een ander teken was dat van hen gezien werden verdeelde tongen als van vuur, dat op een ieder van hen zat. Soms werkt de Heere met tekenen. Ook wij mogen dat hebben, zoals de bediening van het heilig avondmaal, of de bediening van de heilige doop, waar we niet alleen van het woord horen en uit het woord, maar waardoor die tekenen ook getoond worden dat Christus geleden heeft. Als het brood gebroken wordt, dat wijst op zijn verbroken lichaam. De Heere heeft deze tekenen gegeven, opdat zichtbare tekenen gezien worden die samengaan met de betekenende zaak, de uitstorting van de Heilige Geest. Want anders, u kunt niet zien dat de Heilige Geest uitgestort wordt. Hier mochten ze dat zien door middel van die tekenen. En al degenen die het hebben ervaren, hebben het gevoeld, ze hebben het geweten. Want we zagen het aan de tekenen die daarna volgden. Want die geest der waarheid ging werken, want die liet zien wat Christus had aangebracht, wat het woord van hem zei, wat God geopenbaard had. Maar hij gebruikte ook deze 120 mensen, die gelovige mensen waren, die mochten zien wie de Heilige Geest waren, maar ook die mochten zien waarvoor Christus gekomen was, ook voor hen. Ze kregen licht op hun eigen zaligheid. Daar waren meer tekenen, want al die gelovigen, ze begonnen in vreemde talen te getuigen. De apostelen begonnen te spreken van Jezus Christus en dien gekruisigd. Ze begonnen bijvoorbeeld bij wat het woord voorzegd had, wat er al gesproken was door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. De profeet gaat verder met, en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Wat werkte de uitstorting van de Heilige Geest uit? De apostelen werden vervuld met de Heilige Geest. Het betekent dat de Heilige Geest hen verlichtte, zodat zij in de eerste plaats zagen wat Christus voor hen verworven had. En het geloof werd in zo'n sterke mate versterkt. En mede door de werking van de Heilige Geest mochten zij zien wie God de Vader was, wie God de Zoon en God de Heilige Geest voor hen was. En hier was het werkelijkheid. Ze waren verzoend met die drie enige God en verzegeld door de Heilige Geest. De Heilige Geest had er het stempel van zijn werk opgezet, zodat zij mochten zeggen, Abba, Vader. Ze kregen ook licht in hun verloren staat, maar ook in de verloren staat van al die onbekeerde zielen. God gaf hen liefde tot God, maar ook tot de naaste. Daarnaast had Jezus hen de opdracht gegeven, gaat heen en verkondigt het evangelie aan alle creaturen. O mensen, als ik dit zeg, dan gaat het weer leven. We hopen deze week weer terug te gaan voor een paar weken naar Malawi en ook daar weer voor te gaan, waar we zoveel het woord hebben mogen bedienen aan al die mensen. En de Heere zal doen wat hem behaagt. De apostelen hebben in de preek op de Pinksteren de zonde aangewezen, bijvoorbeeld door te zeggen, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, dat was Jezus, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. De apostelen hebben hen verteld op grond van de schriften dat deze Jezus als de Christus geboren was, gedood, maar ook opgewekt. Deze Jezus is niet alleen opgewekt, maar hij is ook opgevaren en verhoogd aan de rechterhand van God. Waarvoor? Opdat de beloofde Heilige Geest uitgestort zou worden. Dus de Heilige Geest bediende de apostelen, zodat zij spraken wat de Geest hen gaf uit te spreken. En zo is het met allen die om Christus wil overgeleverd worden. Zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. De apostelen spreken met autoriteit die de Heilige Geest hen verleende. De Heilige Geest werkte niet alleen in de apostelen, maar ook in al de ontvangers van dit evangelie, want velen waren verslagen van hart. Ze werden overtuigd van zonde en schuld. Ze wisten het niet meer, want zij werden van hun eigen vastigheden, van hun eigen sokkel afgestoten en ze barsten het uit. Wat zullen wij dan doen, mannen, broeders? Hebt u het ook wel eens mogen uitroepen? Wat moeten we toch doen om zalig te worden? De Heilige Geest werkte krachtig, want de volgende tekenen kwamen openbaar. Velen waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de bediening van het heilig avondmaal en in de gebeden. Het zijn alle vruchten van geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest. Christus is het hoofd van de kerk, die nu in de hemel aan de rechterhand van de Vader zat en zit, om voor zijn kerk te bidden, ook hier voor die apostelen, dat het tot zegen zou mogen zijn, dat alle die onder het zegen liggen, toegebracht zullen worden. Jezus en de Vader hadden de Heilige Geest uitgestort, opdat zijn kerk zou groeien. Bidden we niet, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Hoort u het? Het gaat om de verhoging van zijn naam. Dat gebeurt toch in de toebrenging van de ziel. En de uitbreiding van zijn koninkrijk, dat is toch met al degenen die gezaligd zullen worden. Hier, Christus heeft dat gebed gegeven. En hij bidt ook aan de rechterhand des Vaders. De Heilige Geest bidt niet alleen door zijn kerk, maar leidt ook in alle waarheid. Dat geldt voor elke gelovige, maar ook voor elke ambtsdrager, welk ambt hij ook bekleedt. De gekozen diakenen die gekozen werden in Handelingen 6... waren vol van het geloof en van de Heilige Geest en van de wijsheid. Dat was niet alles wat zij van zichzelf hadden. Het was alles geschonken om Christus wil. Sommigen van de synagogen, de libertijnen en anderen, ze streden met Stefanus, maar konden hem niet wederstaan vanwege de wijsheid en de geest door welke hij sprak. We zien dat de Heilige Geest in Antiochië in een vergadering van de aandragers spreekt. We hebben het al even aangehaald. Zondert mij af beide, Barnabas en Saulus, tot het werk waar ik hen toe geroepen heb. Hoort u het? Hier de Heilige Geest bidt dat waartoe ik hen geroepen heb. En hij spreekt in de naam van de Vader en van de Zoon. Weer later komt de leiding van de Heilige Geest ook weer openbaar, als Paulus met zijn helpers in Klein-Azië naar Azië wilden gaan. Maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd, want daar moesten ze op dat moment niet zijn. Vervolgens wilden ze naar Bithynië gaan, maar weer liet de Heilige Geest het niet toe. Ze moesten verder. En het blijkt dat de Heilige Geest ook betrokken is bij de leiding van mensen zoals hier bij Paulus en zijn helpers. Ze moesten naar Europa toe. En dan mag ik het zo zeggen, opdat ook u en wij dat woord zullen en zouden horen. Gemeente, u hebt gehoord wat het gebed van Jezus uitwerkte. Hij bad om de trooster, de Heilige Geest, dat die bij de discipelen en bij alle gelovigen zou blijven tot in der eeuwigheid. Weet u, weten wij van de werkingen van de Heilige Geest in de gebeden, in het verstaan van Gods woord, leeft de Heilige Geest al in u? Misschien vraagt u, maar hoe kan ik dit weten? De Heilige Geest is de geest der waarheid. Zoekt u ook die waarheid, het woord van God? Zoekt u daarna en daaruit te leven? De Heilige Geest is de trooster. Hij spreekt met name over Jezus Christus en wat Jezus aangebracht heeft voor arme zondaren. Bent u wel eens ellendig geweest over uw zonde, over uw zondige aard? Bent u wel eens blij geweest met Goede Vrijdag, dat Jezus zijn leven wilde geven voor u, voor uw zonden? Gelooft u dat? Bent u wel ook wel eens blij geweest met Pasen, toen u hoorde dat Jezus was opgestaan, dat hij de zonde, de dood en de duivel had overwonnen? De strijd is gestreden door Jezus Christus. Hij is opgevaren om te bidden voor zijn kerk, om de Heilige Geest uit te storten. Waarvoor? Dat de apostelen en alle geroepen ambtsdragers troost, hulp, leiding zouden ontvangen in het verstaan van het evangelie, maar ook gaven zouden krijgen voor de verbreiding van het evangelie hier in Oud-Beierland of waar het ook is. Ze hoefden het niet alleen te doen, want Jezus zou altijd met hen zijn tot de voleinding der wereld. Gemeente, het is Pinksteren. Voor de oogst is al betaald, maar ze is nog niet geheel binnengehaald. Bent u er al deel van? Bent u al werkzaam daarmee? Amen. Dan willen we tot slot nog zingen Psalm 72, daarvan het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergd geruis doen horen, gelijk de Libanon. 72 daarvan het 8e vers.